Goedemorgen gemeente en gasten, allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Top uit Ede zal voorgaan. De organist is vanochtend Ilko van Vliet en zoals jullie hoorden hebben we ook een violist en dat is Ineke Vossers. Fijn dat je de dienst ook mee kunt helpen. Er is vanochtend ook weer kindernevendienst en de kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot en met 3 mogen straks naar de consistorie en die van groep 4 tot en met 7 naar de Vluchtheuvel. Dan een prachtig geboortebericht. Afgelopen vrijdag is bij Jordi en Merel Petersen een dochter geboren, Filippa Wilhelmina. Haar roepnaam is Febe. We feliciteren hen van harte met dit grote geschenk en wensen hen met hen drieën Gods zegen toe. In de appgroep is al rijkelijk gefeliciteerd met hartjes en zo, maar in het kader van Zeg het met bloemen willen we dat ook met deze bos doen. Dus de bloemen gaan vandaag als felicitatie en groet van ons allemaal naar Jordi en Merel, tuin van de burgemeester 19. Dan iets over de actie Kerkbalans. Deze week zal ook in onze gemeente actie Kerkbalans weer starten. Opnieuw met het thema Geef vandaag voor de kerk van morgen. De materialen worden aan het eind van de dienst uitgedeeld, maar volgens mij zijn ze dat ook net al een beetje gedaan, aan de wijklopers. Als u gemeentelid bent, dan ontvangt u deze week de kerkbalans-envelop en uw antwoord wordt dan volgende week weer opgehaald. En dan iets over de informatieavond van de Alpha-cursus. Aanstaande dinsdag, 13 januari, is er een informatieavond over wat een Alpha-cursus inhoudt. Kom vrijblijvend eens langs en kijk of het iets voor jou of voor u is. Bij voldoende deelname kan de cursus zelf op 20 januari starten, die dan ongeveer 10 weken duurt. Het is maar één avond per week hoor, anders lijkt het wel heel heftig, maar 10 avonden dus gedurende 10 weken. De informatieavond wordt gehouden op Steenovenlaan 2, dus bij de familie Beukers, en begint om 7:45. Het is fijn als je hier even voor wil aanmelden, dat kan door een mailtje te sturen naar alphaheteren@gmail.com. Dus alphaheteren@gmail.com en alpha met ph. Dan iets over de week van gebed. Volgende week, van zondag 18 tot en met vrijdag 23 januari, is het de week van gebed. Christenen over de hele wereld komen in deze week van gebed samen om te bidden voor eenheid in onze wereld en samenleving en om stil te staan bij het thema 1 van geest. Ook in Heteren zijn er een aantal bijeenkomsten gepland waarvoor we u bij deze van harte uitnodigen. Meer achtergrond en praktische informatie vindt u op de website of in het kerkblad van afgelopen week. Dan nog iets over de collecte. De collecte in deze dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en diaconie. En de diaconale collecte is vandaag bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. De herberg biedt geestelijke begeleiding en ondersteuning aan gemeenteleden in het verlengde van de kerkelijke gemeente. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied gaan we nu staande zingen gezang 160 vers 1 uit het liedboek. Wens u alle hier in de kerk en die thuis of elders meekijken of luisteren een rijk gezegende dienst toe.
Thank you. We willen nu stil zijn en dat moment gebruiken om ons voor te bereiden op deze eredienst. Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. De morgenster is opgegaan, zo zongen wij. Het licht is verschenen in onze duistere wereld. Dat mogen wij zo uitspreken, ook belijden in deze dagen na kerst. Het is gebeurd in Bethlehem, daar moeten we zijn. En het thema van de verkondiging van morgen is dan ook naar Bethlehem. In dat verband hebben we een aanvangstekst uit Micha 5, vers 1, deze woorden. En u, Bethlehem, Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. Naar Bethlehem. We willen nu de dienst voortzetten en zingen uit Psalm 121, daarvan de versen 1, 2 en 4... Hoe moeilijk het leven ook kan zijn, hoe duister het ook kan zijn in ons leven, soms zie je er tegenop als tegen een berg, maar wij zeggen dan met de dichter, ik zie er tegenop, ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We zingen de versen 1, 2 en 4 uit Psalm 121. Wij willen nu horen naar de 10 woorden in een versie van de Wet van Liefde. En daarna zingen wij uit de oude berijming het 4e vers van Psalm 32. Psalm 32, vers 4, oude berijming. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen in 13:8: wees elkaar niet schuldig behalve liefde, want wie de ander lief heeft, die heeft de hele wet vervuld. De 10 woorden als wet van liefde. Ik ben de Heere. Ik ben de Heere uw God. Ik ben de Heere die liefde is. Mijn liefde brengt u de ware vrijheid. We horen het eerste gebod. Dat is: heb de Heere God lief. Hoe dan? Door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Door hem te zien in Christus Jezus alleen, Gods eigen beeld. Door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. En ten vierde door te genieten van de rust die hij u geeft. Heb hem zo lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: heb uw naaste lief. Hoe? Door uw vader en moeder te eren als de ouders die hij u gaf. Door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. Door eerlijk en oprecht over hem te spreken. En door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo uw naaste lief als uzelf. Dat is het tweede gebod. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij willen nu samen bidden en de zegen vragen over dit samen zijn, over deze eredienst. Heer onze God, dank dat we vanmorgen weer als gemeente zijn geroepen en gekomen. Dat is een voorrecht, meer dan wij beseffen. Wij loven u erom. Geef dat we hier in de kerk of thuis of elders met ons verbonden, dat we zo een rustpunt mogen ervaren te midden van de hectiek en de drukte van elke dag. Dus dat we uw stem horen, dat is een stem die we in de week maar zo weinig horen, vaak niet. Maar het is wel de stem die ons de weg naar het leven wijst. Geef Heere dat die woorden van leven dan zullen klinken. En schenk ons daarbij de nabijheid van uw Heilige Geest. In het spreken in het en in het horen. Heere, u weet wat we nodig hebben. U kent ons. Sommigen van ons hebben het nodig om bemoedigd te worden. Omdat het leven hen zwaar valt. Bemoedig hen dan en geef hen de kracht van uw geest, zodat ze zich gedragen weten door uzelf en zo verder kunnen. Anderen hebben nodig om uitgedaagd te worden, omdat ze vastroesten aan gewoontes en routines. Heere, geef verwondering. En breng ons dan op de toonhoogte van de lofprijzing. Dat we u leren aanbidden, dat we u leren vereren, dat we ons mogen verheugen over uw komst steeds opnieuw, over uw omgaan met ons, over uw omzien naar ons, ook vanmorgen. Heere, open ons hart, opdat we de woorden van leven ontvangen. We bidden u, voor hen die het daar moeilijk mee hebben, ontferm u over hen allen, over ons allen. Zegen zo het samen zijn. We bidden ook voor de kinderen die zometeen hun eigen ruimte hebben, hun eigen dienst hebben. Ook voor de kinderen die in de kerk blijven. Zegen ook de allerkleinste die in de oppas zijn. Heere, zegen zo uw gemeente en help ons om een zegen te zijn voor ieder die wij de komende week aantreffen. Zo bidden wij, hoor ons gebed. Vergeef ons in Jezus' naam uit genade. Amen. Jongens en meisjes, ik zat zo even na te denken. Jullie hebben een mooie week achter de rug met sneeuw. Dat was een feest, of niet? Sneeuwballen gooien en allemaal bezig met sneeuwpop maken. De vorige week vooral als die sneeuw plakte perfect. Ik zag toen ik heette binnenkwam ook al wat van die sneeuwpoppen staan. Maar ja, ze zijn nu aan het wegsmelten. Maar het was wel een hele mooie week, denk ik zo. Of niet? Ja? Ja, ik zie het. Jullie zijn het ermee eens. Dat dacht ik al. Weet je, dat was leuk. Maar soms gebeuren ook wel eens in je leven dingen die niet zo leuk zijn. Ja, toch? Dan zit je op school. En dan kan het gebeuren dat je even niet oplet. Dan krijg je standje van de juf. Oei. Nou ja, oké, kan gebeuren. En dan even later dan ga je de klas uit. En dan val je over een blok dat er ligt. Dan val je op de grond. Een zeer knie. Oké. Dan loop je naar buiten. En dan kom je vriend of vriendin tegen. Die zit tegen je te mopperen. Oké, ook dat nog. En dan ga je naar huis. En er zijn anderen die aan het sneeuwballen gooien. Dan gooien ze een sneeuwbal op je, tegen je hoofd aan. En dan ga je wat rennen. En dan glij je uit. En val je ook nog op de grond. Alles bij elkaar. Hè? Wat een narigheid. Hè? Wat een gedoe. Kom je thuis. Nou, je moeder ziet al aankomen. Oh, dat gaat niet goed daar. En je moeder die probeert je te troosten. Maar wat ze ook zegt, dat helpt allemaal niks. Je hebt hem helemaal gehad. En je bent boos en je stapt met je voeten en je kijkt boos. En mama doet het best, of papa kan ook. Ze doen het best om je te troosten, om je te ondersteunen. Maar wat ze ook doen, het helpt helemaal niks. En ze geven je nog een beetje water of thee, of geef je wat te drinken, hoef je ook al niet. Nou ja, zo kan het gaan, hè. Ja, ja. Ik denk een beetje terug aan mijn eigen jeugd. Wat had ik dat toen ook wel eens een keer zoiets? Ik weet niet zo goed meer, maar dat is ook zo lang geleden. Maar misschien wel. Maar weet je, die mama van jou, papa, die is heel slim, hè? En die hoort het dus even aan en laat je maar even een beetje brommen en voeteren. En die laat jou maar een beetje in gang gaan. En dan zeg ik, doe maar hoor. Een paar minuten. Maar ja, niet zo lang. En dan komt mama naar je toe. En dan slaat ze de arm om je heen. Heel lief. Ze trekt jou tegen je aan. En ze troost je. En ze helpt je. En ze aait je. En ze is lief voor je. En dat werkt. Je bedaart. Je komt tot rust. Die troost van mama. Eerst werkt het niet. Maar even later. Toen werkte het wel. Nou, weet je waarom ik dit vertel? Zo kan het ook in het geloofsleven gaan. En dat je allemaal dingen ziet gebeuren. Als je verdrietig van wordt. Het oorlog in de wereld. En dat is al wat gedoe in de wereld. En waar je soms een beetje verdrietig van. En zeker als je het ouder wordt, dan zie je dingen allemaal gebeuren. Wat is het allemaal van narigheid? En dan denk je, wat moet dat toch heen? Hè? Wat moet dat toch worden? En je wordt helemaal somber ervan. Van alles wat er gebeurt. Maar weet je, als je dan echt je openstelt voor de Heere God. He, het kostte moeite, want toen jij zo boos thuis kwam, kost het heel veel moeite voor je moeder om je te troosten. Maar op een gegeven moment lukte het wel, omdat je toch denkt, ja, bij mama moet ik wel wezen. En als het heel moeilijk gaat in het leven, jongens en meisjes, dan mag je weten, het is allemaal lastig, het is verdrietig, maar de Heere God is uiteindelijk wel iemand bij wie ik mag wezen. Hij helpt me wel. Hij gaat me troosten. Hij helpt me door het leven heen. Gaat niet altijd vanzelf. Soms is het moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik met de Heere God goed af. En jongens en meisjes, dat wil ik jullie meegeven. In moeilijke dagen en verdrietige dagen. Ga naar mama toe. Ga naar papa toe. Maar ga ook. Heere God, wilt u mij helpen? Want uiteindelijk zal hij je helpen als je je daarvoor openstelt. Dat wil ik jullie meegeven. En we gaan nu eerst een lied zingen. Ik heb een lied uitgezocht voor jullie. Opwekking 408, als ik het. Ja, 408. Daar gaat het over: God zal met ons zijn. Uiteindelijk zal de Heer met je zijn. Dan gaan we zingen. En als we dat gezongen hebben, mogen jullie naar de nevendienst. En dan heb ik een briefje gekregen wat allemaal opstaat hoe het werkt. Maar jullie weten het veel beter dan ik, denk ik. Eerst de kinderen van groep 1, 2 en 3 gaan naar de consistorie. En 4, 5, 6, 7 gaan naar de vluchtheuvel. Dat is daar. Maar eerst gaan we lied zingen, dan mogen jullie naar de nevendienst. We zingen lied 408.
Oh,
Wij lezen uit de Bijbel, uit het Bijbelboek Rut. En daarvan het eerste hoofdstuk. We lezen uit het Bijbelboek Rut. En dan het eerste hoofdstuk. Dan lezen we eerst de versen 1 tot 6. En daarna de versen 19 tot het einde van het hoofdstuk. Gods woord uit Rut 1, vers 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Dan gaan we verder bij vers 19. Zo gingen zij samen, dat wil zeggen Rut en Naomi, want Orpa gaat niet mee. Zo gingen zij samen verder tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen een rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft grote bitterheid aangedaan. Heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen met Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn we als we die woorden horen en ook bewaren in ons hart. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 87. De volken komen daar samen in Jeruzalem, overal vandaan. God doorbreekt de gangbare patronen. We zingen van Psalm 87, we zingen dat uit de Nieuwe Berijming en we zingen daarvan de versen 1, allemaal, alle vier de versen. Thank you. Zoals gezegd, het thema van de verkondiging is naar Bethlehem. En dit naar aanleiding van het gelezen gedeelte, vers 19. Zo gingen zij samen verder tot zij in Bethlehem kwamen. Na de verkondiging zingen wij lied 104 uit Op Toonhoogte. De vers 1, 3 en 4. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. Gemeente van Christus hier aanwezig in de kerk, anderen thuis of elders met ons verbonden, nu of op een later tijdstip, in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk. Zo begint het Bijbelboek Rut. Nou, dat waren geen beste dagen. In het boek Richteren lees je dat het volk telkens weer doet wat goed is in eigen ogen. En we lezen daar, maar ook als je dat niet leest, kun je zelf die conclusie ook wel trekken. Dat gaat meestal niet goed. Geeft ellende. En we zien hier in dit hoofdstuk dat er hongersnood ontstaat in Bethlehem. Nota bene in Bethlehem, broodhuis betekent dat. In het broodhuis is geen brood te vinden. Maar dit gezin van Elimelech, wat daar woont, moet wel eten. Hij zelf, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn twee jongens, Machlon en Giljoen. Elimelech neemt dan een drastisch besluit en gaat naar Moab met zijn gezin. Zijn naam betekent Elimelech, zijn naam betekent God is koning. Maar of hij er naar handelt, dat is maar de vraag. Je leest er niks over. Hij gaat naar Moab. Naar het land waar andere goden worden vereerd. En zijn jongens die zullen trouwen met Moabitische meisjes. En dat was eigenlijk niet de bedoeling volgens de Torah. En de nog grotere vraag is, zullen ze wel trouw blijven aan de God van Israël, daar in het vreemde land? Maar daar lees je allemaal niks van. Hij gaat. Hij gaat als broodvluchteling. Wij zouden zeggen een economische vluchteling. In ons land zou die niet welkom zijn. Want hier vallen kabinetten om die redenen. Maar met dit verhaal van Elimelech, kom je in Nederland niet binnen, maar Moab wel. En vlucht naar Moab in een donkere tijd. Tijd van de richteren. Ieder doet wat goed is in zijn ogen, zei ik al. Een tijd van misdaad. Tijd van afgoderij. Individualisme, ieder voor zich. Het volk onderneemt van alles, maar steeds weer opnieuw, men vergeet de Heer. Niet de vraag wat God wil staat centraal, maar wat ik wil. Wat mij het beste uitkomt. Nou, gemeente, als je daarover nadenkt, dan moet je concluderen, denk ik, dat het vandaag, zo'n 3000 jaar later, niet zoveel anders is. Weinig veranderd, toch? En God laat het gebeuren. God laat het gebeuren. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Elimelech die vertrekt met zijn gezin in Moab. Ze wonen daar als vreemdelingen. En wij zeggen dan, dan moet je een beetje aanpassen. Migranten moeten zich aanpassen, ze moeten integreren. Zo hoort dat, dat vinden wij en dat is ook zo. Moeten taal leren en zo. Het zal toch wat worden als iedereen maar zijn eigen cultuur erop nahoudt. Nou ja, er is ook alweer wat op af te dingen. Want als ik bijvoorbeeld, om wat voor reden ook, naar een ander land, naar een moslimland zou moeten verhuizen, zou ik toch wel heel graag mijn eigen christelijk geloof, mijn eigen God blijven aanbidden. En bepaalde gewoontes en ere houden. Waarom mag dat niet? Tegelijk, en dat snap ik ook wel, tegelijk moet je ook aanpassen aan de gewoontes van het land. De taal leren, daar je weg zoeken. Zo handelen dat het goed is. Geen aanstoot geeft. Dus enerzijds integreren, ja. Aan de andere kant mag je ook je eigen cultuur bewaren, je geloof handhaven. Maar goed, hoe gaat het nou met een gezin van Elimelech daar in Moab? Nou, het gaat niet goed. Gaat niet goed. We lezen dat Elimelech sterft. En de beide jongens, Machlon en Chilion, trouwen met Moabitische meisjes, met Orpa en met Rut. Maar voordat de kinderen geboren worden, sterven ook die twee jongens. En Naomi blijft alleen achter. Ze raakt alles kwijt. Haar man, haar zonen, haar thuisland, haar toekomst. En zeker in die tijd, als vrouw, was dat knap ingewikkeld. Het gezin van Elimelech gaat van de aardbodem verdwijnen. Of is al verdwenen. En de lieflijke Naomi, want dat betekent haar naam, lieflijk. De lieflijke Naomi wordt bitter. Mara. Wat een ellende, wat een aangrijpend verhaal is dat eigenlijk. Je trekt erop uit als broodvluchteling om je gezin te redden. Maar je verliest. Je verliest alles. Dat gebeurt wel vaker met broodvluchtelingen. Als je één lettertje verandert, of twee lettertjes, dan krijg je hier bootvluchtelingen. Hoe vaak gaat dat niet mis? Elke keer lees je weer, hoor je weer van een boot dat omslaat. Verdrinken bij de oversteek. En als het wel lukt, dan kom je aan land, jawel. En hoe gaat het dan? Een aantal wordt crimineel, gewoon omdat er geen uitzicht is, er geen toekomst is, en je mag niks. Ja, wat gebeurt er dan? Wat doet dat met een mens? Je verliest. En dat gebeurt ook onder ons, op een andere manier wel, in ons leven. Gewoon vandaag de dag, dat je verliest. Een mens maakt plannen, bepaalde voornemen voor het nieuwe jaar, maar je wordt ziek. Of je maakt in je leven een verkeerde afslag. Het pakt verkeerd uit. En wat moet je dan? Waar sta je dan? Wat dan? En God. Wat heb je dan aan God? In het Bijbelboek Rut, bij Elimelech, is God niet de grote regelaar. Daar lees je niks over. Wat had hij en God? Wat gebeurt er? Waarom gebeurt dit? Dat is ook een vraag die wij maar al te vaak weer stellen. Waarom gebeurt dit? Zeker bij tegenslag. Het kan je doen schreeuwen naar God. Het kan je bitter maken. Het kan je cynisch maken. Waar is God? Wij ervaren, gemeente, wij ervaren in ons leven dat de Heer zo vaak onzichtbaar is. Zeker in dit soort situaties. En waarom is dit? En om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Ik weet het niet. Niemand weet het. Ik weet wel dat het altijd al zo is geweest. Vanaf het begin van de mensheid was die vraag er al. Waar is God? En ook in de psalmen lees je dat steeds weer opnieuw, dat psalmdichters daar diezelfde vraag stellen. De goddeloze gaat het goed, maar mij? Wat je kunt zien, gemeente, dat de Heer dus zich niet altijd bemoeit met onze menselijke beslissingen. Hij laat ons soms gewoon onze eigen gang gaan. En dat betekent dus hier in het leven dat allerlei dingen, dat je allerlei dingen zonder God kunt doen. En dat kan je prima afgaan. Toch? Maar het kan ook misgaan. Het kan ook misgaan. Maar al te vaak gaan wij onze eigen weg, doen we alsof er geen koning is. Ja, we belijden wel dat God koning is, God is koning, het is Elimelech, we gaan naar de kerk, jawel, jawel. Maar eigenlijk zijn wij heel vaak niet zo anders. We belijden wel de Heer, maar gaan toch weer al te vaak maar onze eigen weg en doen we wat goed is in eigen ogen, wat ons uitkomt, net als Elimelech. Elimelech trekt zijn plan, vertrekt met zijn gezin naar Moab en God laat het gebeuren, zei ik net ook al. Je merkt dus in het Bijbelboek Rut dat God lang verborgen blijft en zo tasten ze daar in het duister. Mensen maken keuzes en God blijft op afstand. Dat test wel je geloof. Dat test ook het geloof van Naomi. Op een gegeven moment wil Naomi terug. Want ze leest, ze hoort dat er weer brood is in Bethlehem. En dan komt ze terug. En teruggekeerd, daar zegt ze, ja, verbitterd. Dan zegt ze in vers 13, ik heb dat niet gelezen, maar vers 13 staat dan: de hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. De hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd, zegt ze, als ze terug is in Bethlehem. En in vers 20 zegt ze het nog een keer, dat heb ik wel gelezen. Ze zegt dan: de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. De Heer is zich tegen mij gekeerd. Ze is verbitterd. Tot en met. En verbittering maakt dat je dingen niet meer helder ziet. Dat blijkt ook in vers 21. Als ze terug is, dus in Bethlehem, dan zegt ze... Ja, dan zegt ze, vers 21... Ik ging vol weg. Toen ik hier wegging, had ik alles, zegt ze. Ja, daar klopt natuurlijk niks van. Want waarom ging ze weg? Omdat ze niks had. Ik ging vol weg. Dat zegt ze. Maar ze ging leeg weg. Ze had niks. Er was geen eten. Ze ging weg als een broodvluchteling. En even later zegt ze dan ook nog in vers 21. En de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Leeg laten terugkeren. Ik ging vol weg. Ik kwam leeg terug. Maar dat klopt ook niet. Want wie staat daar naast haar? Dat is Rut. Met andere woorden, ze is wel een beetje de weg kwijt. Verbittering kan dat bewerken. Dat je de weg kwijt bent. Dat je soms even niet meer weet. Dat kan ook gebeuren door heftige gebeurtenissen in jouw leven. Kan het gaan dat je in het duister tast, dat je het even niet meer weet. Nou, zo gaat het bij Naomi dus. Verbitterd door alles. Soms moet je daar ook maar even wat ruimte aan geven. Even de tijd aan geven. Ik kom even terug op dat kinderverhaal van net. Het kind dat zo triest, verdrietig was door alles wat er gebeurt. De val, de sneeuwballen, fijn hebt gehoord. En mama die troost en helpt allemaal niks. Ze is gewoon verbeterd, dat kind. Heeft tijd nodig. Het heeft tijd nodig. En die mama die geeft dat kind de tijd. En op een gegeven moment ontwaakt het. En gemeente, dat zien we bij Naomi ook. Want ze is verbitterd tot en met. Vol ging ik weg, leeggekeken, de Heer is tegen mij, alles is tegen, niks, niks, niks. Maar ze hoort wel de stem van de Heer in Moab, dat hij weer brood heeft gegeven in Bethlehem. Dus toch een kleine opening bewaard, gehouden om oog te krijgen voor wat de Heer zegt. Dus verbittering in het leven. Geef maar ruimte aan. Laat maar even. Maar ja, je moet niet verbitterd blijven, want dan gaat het mis. Een gemeente in dit verband kwam ik een gedicht tegen van Bonhoeffer. Je kende wel Bonhoeffer, die verzetsheld in Duitsland. Die zich tegen Hitler, die medeplichtig was aan aanslag tegen Hitler. En dat werd ontdekt en hij werd gefuseerd een paar dagen voor de bevrijding. Erger nog voorstellen, een paar dagen voor de bevrijding gefuseerd. En deze was een predikant en die schreef hem veel van gedichten, ook over bitterheid. En dan schrijft hij, en ik citeer dat: in mij is duisternis, maar bij u is licht. Ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet. Ik ben angstig, maar bij u is hulp. Ik ben onrustig, maar bij u is vrede. In mijn hart is bitterheid, maar bij u is geduld. Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent mijn weg. Prachtig. ene kant ruimte geven aan het verdriet, aan de duisternis, aan de eenzaamheid, aan de angst, aan de onrust, aan de bitterheid, het niet snappen. Aan de andere kant de ruimte zien die de Heer geeft. En dat is wat Naomi, de weg die Naomi moet gaan, is een en al duisternis. En we zien dat de Heer niet de grote regelaar is. Het is duister, het is moeilijk voor Naomi. God regelt niet. Ja, hij is niet de grote regelaar, klopt, maar ook niet de machteloze. Maar ook niet de machteloze. Want er staat in vers 6 iets heel belangrijks. In vers 6 staat: maar de Heere had omgezien naar zijn volk door hun weer brood te geven. De Heer heeft zich dus het lot van zijn volk aangetrokken. Maar het mooie is dat Naomi het hoort. Want als ze zich helemaal had afgesloten voor de Heere, had ze het nooit te horen gekregen. Toch die kleine attent, dat was maar een klein openingetje. Want het was helemaal niks, het was allemaal niks. Maar toch die opening. Het is ook de Heere die dat bewerkt. Het is niet alleen Naomi natuurlijk niet, het is ook de Geest die dat bewerkt. Maar ook wel dat die opening. We zien dus dat de Heere toch wel terdege betrokken is. Als je het maar wil zien. Dat hij zich het lot van zijn volk aantrekt, als je het maar wil zien. Naomi ziet het, ze merkt het op. En ze merkt het niet alleen op, ze zet dan ook een stap. En keert terug naar Bethlehem. Naar Bethlehem. Naomi heeft een kwetsbaar geloof. Het rammelt aan alle kanten. Klopt van alles niet, dat hebben we net allemaal uitgelegd. Maar toch zet ze die eerste stap. Ondanks alles waagt ze het. Waagt ze het met haar God. Ze wil weg. Weg uit het vreemde land met die god Chemos. Terug naar de God van Israël. Ze gaat terug, net als de verloren zoon uit de gelijkenis. De zoon die ook tot zichzelf kwam in het verre land. Gelukkig maar. Is alles kwijt. Een keer terug. En zo ontdekt Naomi, ondanks haar bitterheid, dat de God van thuis, dat de God van Bethlehem, de enige overgebleven optie is. Tot wie zouden we heen gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven, zegt Petrus. Ze keert terug. Kwetsbaar, berooid, vertwijfeld, maar wel hoop op genade. Is dat er nog voor mij? Naomi heeft veel verloren. Zij weet wat verdriet is. Beter dan menig één. Maar ze ontdekt ook dat God betrokken is. Dat dit lot van zijn volk zich heeft aangetrokken. Met die God waagt ze het. Terug naar God. Naar Bethlehem. Gemeente, dat is een oproep voor ons allemaal. Naar de Heer, naar Bethlehem. En daarvoor hoef je niet zo diep te zitten als Naomi. Het geldt voor ieder van ons. Naar de Heer. Het geldt voor ieder. Een oproep voor ons in donkere dagen. Moeilijke dagen als het donker is. En misschien merk je dat in die duisternis weinig of niks van God. Misschien ben je verbitterd. Geef je ook God de schuld, net als Naomi dat doet. Wat er ook speelt in jouw leven, waar je ook staat in jouw leven. Je kunt altijd uiteindelijk terecht bij de Heere, onze God. Want Hij is een God van genade. Daarom, lieve mensen, de oproep: ga naar huis. Geloof in de Bijbel wordt vaak vergeleken met thuiskomen. Wees thuis bij God, want Hij is uiteindelijk betrokken, ook op jou. Naar God, naar huis, naar Bethlehem, zoals Naomi dat doet. En dat geeft hoop. Want er staat zo mooi in het einde van het hoofdstuk 1, het laatste zinnetje van hoofdstuk 1, daar staat: ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. En dat is een teken van hoop. Teken van vruchtbaarheid, van toekomst, van uitzicht. Er gaat iets veranderen. En het maakt ook dat Naomi haar bitterheid gaat verliezen, want het is oogsttijd. En nu gaat blijken, nu ervaart zij dat de Heer inderdaad naar haar heeft omgezien. Eerst hoort ze ervan, nu ervaart ze het. En het gaat ver. Het gaat nog verder. Want er komt een losser. En dat is Boas. En Boas die trouwt met Rut. En zorgt voor nageslacht. Voor Elimelech. De kleine Obed wordt geboren. Het gezin Elimelech sterft niet uit. Er komt licht in het donkere leven van Naomi. Licht, toekomst, hoop. Naomi gaat terug naar Bethlehem. En het is ook logisch dat ze daar naartoe gaat. Daar komt ze vandaan. Haar geboorteplaats, ook die van Elimelech. Het is de plaats waar het gebeurt. Maar het is ook de plaats, Bethlehem, waar de grote losser wordt geboren. Jezus Christus, de Zoon van God. In Bethlehem, in het broodhuis. En als er iemand is die zich de hongersnood aantrekt, die betrokken is, is het Jezus wel. Hij noemt zichzelf het levende brood. Hij is het ware Bethlehem. En het brood dat hij geeft, geeft leven. En dan gaat het om geestelijke honger die opgeheven wordt, geestelijke dorst die verdwijnt. Het gaat om liefde, het gaat om geluk, het gaat om acceptatie, het gaat om herstel, het gaat om vergeving, het gaat om verzoening. Daar is de grote losse voor gekomen. Met andere woorden, als je antwoorden wilt, moet je naar Jezus kijken. Bij hem zie je uiteindelijk hoe hij betrokken is op ons. Het was zichtbaar in de kerstnacht. Toen Jezus naar deze wereld kwam. Hij had overvloed in de hemel. En hij vond het goed om naar de aarde te komen waar hij vreemdeling zou zijn. Meer nog dan Naomi. Want Jezus wordt iemand die niet past in deze wereld. Want hij is zo anders dan deze wereld. Maar hij doet het. Uit liefde. Voor de mens. Voor jou. En hij draagt de consequenties van onze verkeerde keuzes. Dat wij telkens weer doen wat goed is in onze eigen ogen. Hij draagt die keuzes. Hij verliest nog meer dan Naomi. Hij wordt zelf de verloren zoon, de vervloekte, de verstotene, de God verlatene. En hij schreeuwde het uit op het donker van Golgotha. Heer, waarom hebt u mij verlaten? Hij deed het voor mij, voor ons, voor jou. Waarom hebt u mij verlaten? God, wat doet u nu? Hij doet het om ons stil te zetten. Om jou ook te laten zien dat hij het lot van jou zich heeft aangetrokken om je thuis te brengen. En dat is wel een weg, helaas soms voor ons, door het donker heen. Het valt niet altijd mee, want de wereld is donker. Jezus is geboren in de kerstnacht, in het donker, in Bethlehem. Maar hij noemt zich wel het licht van de wereld. Er breekt iets door daar. Het licht breekt door. En is dat dan meteen een antwoord op alle vragen die wij mensen hebben? Oh nee, dat is het niet. Het is niet allemaal helder. Want geloven, lieve mensen, is soms zo weerbarstig. We zien soms, we ervaren soms dat de Heer afwezig is, verborgen. Dat ervaren wij. Waar is die? Onzichtbaar. Maar tegelijkertijd, ja, onzichtbaar, maar wel betrokken. Ook al zie je het niet. We zien het hier in deze geschiedenis. Want die grote koning die regeert. Hij is het licht in de duisternis van deze wereld. En die koning is Jezus, de Zoon van God. De Zoon van David. En daar loopt het boek Rut op uit. Obed wordt geboren. Aan het allerlaatste vers van het Bijbelboek Rut, hoofdstuk 4. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David. En wie David zegt, zegt Jezus. In het donker van het leven van Naomi, juist daar in haar leven, daar begint het licht te schijnen voor de hele wereld. Geboren uit de Moabitische Rut. Rut blijft altijd de Moabitische, de hele Bijbel door. Niet geïntegreerde Rut wordt ingeleid in Christus, want de gerstoogst is begonnen. Voorproef van Pinksteren. We zongen op Psalm 87, en daar ga ik mee afsluiten. Alle volkeren komen samen in Jeruzalem. Nou, in dit verband zou ik even willen Bethlehem willen zeggen. Ga met Naomi mee naar Bethlehem, naar Jeruzalem, naar Jezus. En ontdek dan dat hij zich het jouw lot aantrekt. En weet De gerstoogst is begonnen. En dat is een begin van de voorbode. Begin van de totale oogst die komen gaat. Het koninkrijk van God breekt door. Amen. Wij willen nu overgaan tot de dienst der gebeden. Kinderen komen eerst? Oké, dan wachten we tot de kinderen er zijn. Ze laten van zich horen. Nou, mooi, jongens en meisjes, jullie er weer bij zijn. Hadden jullie een goede ontmoeting in de nevendienst? Was het goed? Gelukkig maar. Je hebt vast wel geleerd dat als het heel moeilijk is, dat je altijd naar de Heere God mag gaan. Daar ben je hier in de kerk ook iets over gehoord. Hij is er altijd voor je. Hij is onze God. We willen nu samen bidden, danken en onze voorbeden doen. Afsluiten ook met het Onze Vader. Heer, wij danken u dat u het licht bent in deze wereld. We hebben het nodig in deze duisternis dat er een lichtpunt is en dat we ons daarop mogen oriënteren. Heer, wij bidden u, open ons hart daarvoor, ons verlangen daarnaar, doe ons daarna verlangen naar dat lichtpunt. Zeker in moeilijke dagen, dat we mogen weten dat u ons kent, dat u naar ons omziet. Heere, dank voor uw liefde. U liet het zien door uw komst. U liet de hemelse heerlijkheid los, kwam naar deze aarde waar u nu welkom was, waar u vervloekt werd, gekruisigd werd, om ons het leven te geven. Heere, help ons om daarvoor dankbaar te zijn en dat we daar ook hou vast in vinden in het leven van elke dag. Heere, zo leggen wij ons leven in uw hand. We bidden u om uw zegen voor ons allen hier in de kerk, voor hen die met ons verbonden zijn. We bidden voor hen die zorgen kennen, op welke wijze dan ook. We denken vanmorgen bijzonder aan Ellie Verwoerd, die allerlei onderzoeken moet ondergaan in verband met haar pijnklachten. Ondersteun haar met uw nabijheid. Geef dat zij rust mag vinden in u. Dat zij ook mag weten dat u naar haar omziet. We bidden voor haar man, ook voor haar man. Voor hen samen. Voor anderen om hen heen. Heren, ontferm u. Zo denken we ook aan andere zieken in de gemeente. Voor hen die in de knoei zitten met hun leven. Voor hen die eenzaam zijn, zich onbegrepen voelen. Voor hen die gekwetst zijn, zich verlaten voelen. Voor hen die met een beperking moeten leven. Wees ook met degenen die om onze zieken heen staan. We bidden voor mantelzorgers. Voor ieder die een rouw draagt. Heere, geef hun allen de kracht die nodig is om verder te kunnen. Wees nabij. Ook wil u danken voor de geboorte van Febe Petersen. Het was niet gemakkelijk, deze weg die zij moesten gaan. Maar het is goed gegaan. We danken u ervoor dat goed leven mocht ontstaan. We danken u dat u de Heer bent van haar leven. Dat u de schepper bent van nieuw leven. Heere, dank voor de geboorte van dit kind. Zegen de ouders, zegen alle die om hen heen staan. En dat de dank door velen geuit mag worden aan u. We bidden voor onze kinderen, hier in de kerk, anderen thuis. We bidden voor de jongeren, voor de ouderen, voor hen die midden in het leven staan. Voor gezinnen bidden wij. We bidden voor hen allen om uw nabijheid. We bidden voor deze wereld, om vrede, voor landen waar oorlog is. We denken aan Oekraïne, en Soedan, en Jemen, Myanmar, Nigeria, Gaza. En zoveel landen waar onrust is. We bidden voor Iran, voor Venezuela, voor de toestand in deze wereld. Heere, wij zien van alles gebeuren, we hebben onze vragen. Maar uiteindelijk mogen we weten dat u koning bent. Heer, daarom bidden wij. Regeer ons, regeer deze wereld, laat niet los. Zo bidden wij voor dat regeringen, politieke leiders goede keuzes maken en alles doen, wegen vinden die leiden naar liefde en naar recht. We bidden voor de velen die vervolgd worden om hun geloof of om andere redenen, wees erbij. Ook bidden wij voor ons eigen land en volk, voor onze koning en zijn gezin, om wijsheid bij de vorming van een nieuwe regering. We bidden voor onze politieke leiders. Heren, laat in alles recht en gerechtigheid en barmhartigheid voorop gaan. Zorg voor de armen, voor de vreemdelingen in ons midden. En zo worden wij, Heren, stil voor u. En in deze stilte willen we u zeggen wat ons bezighoudt. En dat willen wij brengen voor uw aangezicht. Heer onze God, aanvaard onze dank, verhoor onze gebeden in de naam van Hem die voor ons bidt en die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden gevraagd voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen wij ons slotlied gezang 429... de drie versen van gezang 429 na de inzameling. Gemeente, u mag heen gaan in vrede met uw meedragende zegen van de Heere voor uzelf en voor ieder die bij u hoort. En ook voor degenen die met ons verbonden zijn, ook voor jullie de zegen van onze drie enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.